Boarding completed. Goedenavond, beste collega's, beste publiek. Van harte welkom hier op onze gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van vandaag 5 november. En we gaan er direct mee van start met onze raad voor maatschappelijk welzijn. De ontwerpnotulen van de vergadering van 1 oktober. Zijn daar opmerkingen over? Geen opmerkingen. Kunnen we gaan stemmen? Wie is akkoord? Pro-CD&V, DSJ en Chantal, unaniem. Dank u wel. Dan hebben wij een schrijver gekregen van Vooruit. Die draagt een raadslid voor het bijzonder comité bij Hulsmans en Oezier voor als nieuwe plaatsvervanger na de wissel van vorige gemeenteraad. En ook Vlaams Belang draagt voor het raadslid van het bijzonder comité Fino Kotza als nieuwe plaatsvervanger voor. Dat is een vaststelling. Maar we moeten daar toch wel voor stemmen. Gaat iedereen ermee akkoord? Wie gaat akkoord? Pro-CD&V, N-VA, Vlaams Belang en Vooruit. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Daisy en Chantal. Dan puntje 3. Het personeel, de raamovereenkomst over collectieve hospitalisatieverzekering. Dat is een verlenging die daar moet gebeuren. Zijn er vragen over? Ja, Dorinda.
In die bijlage mail gunning collectieve hospitalisatieverzekering staat te lezen dat het essentieel is om de aansluiting bij het raamakkoord op te starten. Maar gezien de korte tijdspanne dient dit document uiterlijk 21 oktober 25 bij ETIAS toe te komen. Maar dat is al gepasseerd. Dat was het, dank u wel.
Marleen?
Ja, als jullie de collegebesluiten nakijken, dan heb je dat daar eigenlijk ook al gezien. En we hebben het dan ook al overgemaakt aan ETIAS. Het is een raamovereenkomst, maar dit wordt dus eigenlijk nu ook nog eens ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad Maatschappelijk Welzijn en aan de gemeenteraad.
Het is dus een bekrachtiging op de gemeenteraad hier en op de Raad Maatschappelijk Welzijn.
Ja.
Deze?
Ja. Het is heel goed dat ons personeel goed verzekerd wordt, maar daarbij wil ik even vragen of om de aantal jaren de verzekeringen ook vergeleken worden daar voldoende acht aan gegeven wordt van welke verzekeringen voor ons als gemeente voordeliger zijn.
Ja, dus onze financieel directeur die houdt dat heel nauwlettend in oog. Zeker ook nu bij de start weer van een nieuw meerjarenplan. Alles wordt doorgelicht, maar hier, dit is een verzekering voor 4 jaar, kan nog verlengd worden. En we doen dat met een raamcontract, dus een raamovereenkomst. En dan kiezen we eigenlijk het meest gunstige.
Goed, kunnen we overgaan tot de stemming. Wie gaat ermee akkoord? Unaniem, dank u wel. Dan hebben wij de kennisneming van de jaarrekening OCMW door de gouverneur. Zijn daar vragen over? Nee, dat is een kennisneming. Daisy?
Ja, niet echt een vraag. Ik zag dat het een positief getal was. Dus we moeten niet altijd als oppositie negativiteit naar jullie toesturen. Maar ik vond dat er ook wel eens een positief woordje mag aangegeven worden. Dus heel fijn dat we daar positieve getallen zien staan.
Waarvan nota genomen. Want dat is een jaarrekening die hier al goedgekeurd geweest is. Die is gewoon een kennisneming. Dat de gouverneur er ook mee akkoord gaat. En daarmee zitten wij op het einde van de Raad Maatschappelijk Welzijn en gaan wij naadloos over naar de gemeenteraad. En daar starten we ook met de notulen van vorige vergaderingen. Zijn daar opmerkingen over? Geen opmerkingen, kunnen we gaan stemmen. Wie is akkoord? Unaniem, dank u wel. En dan gaan we over naar puntje 2, dat is de verkiezing van de politieraadsleden. Voor dit punt neemt Marleen het voorzitterschap over, want het moet iemand zijn van de politiecollege die die verkiezingen leidt. Dus Marleen gaat even het voorzitterschap overnemen. En ik zou graag hier hebben Jente Verhestraeten en Lisbeth Jannes, omdat de twee andere jongere kandidaten zelf ook kandidaat zijn. Dus jullie moeten eventjes naar hier komen als jullie willen. En jullie mogen dan Marleen mee assisteren. Na de verkiezing gaan we ook direct even schorsen, want dat verslag moet per zitting gemaakt worden. Dus dan gaan we direct even schorsen. Ik denk, Marleen, dat jij nu, of moet ik nog zeggen, wat ze mogen doen?
Ja, zoals iedereen weet, gaat de politiezone Hano, Lommel en Kempenland fusioneren tot één nieuwe politiezone Noord-Limburg. Op 1 oktober 2025 werd ook het eerste KB dat het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe zone bepaalt, ondertekend door de ministers. En nadien werd dat ook op 7 oktober 2025 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Elke gemeenteraad moet dan tijdens de eerstvolgende zitting, na die publicatie, dus vandaag, vertegenwoordigers aanduiden voor de nieuwe politieraad. In totaal voor de nieuwe politiezone zijn er 23 politieraadsleden. En daarvan zijn er voor Leopoldsburg 3 raadsleden die verkozen kunnen worden. De burgemeesters van al die gemeenten die zijn van rechtswege automatisch lid en worden niet meegerekend bij die aantallen. Er zijn 3 voordrachtsactes ingediend voor 5 effectieve kandidaten. Een voordrachtsakte van N-VA, waar dat Jos Bergmans met als eerste opvolger Daisy van de Plas en tweede opvolger Dorinda van de Kouter wordt voorgesteld. Een tweede voordrachtsakte van Vooruit en Pro-CD&V, waar Ilias Malsien met als eerste opvolger Kim Maas en tweede opvolger Gilbert Hultsmans wordt voorgesteld. En Kaat Nogales met eerste opvolger Kim Maas en tweede opvolger opnieuw Kaat Maas. En Lise Wouters met eerste opvolger Kaat Nogales en als tweede opvolger Ann Kaart. En dan hebben we een derde voordrachtsakte van Vlaams Belang, waar dat Ronald Peters zichzelf kandidaat stelt zonder opvolger. De twee jongste leden die zelf geen kandidaat zijn van deze gemeenteraad, die mogen dadelijk de stemmen tellen. Het zijn de Jente Verhestraeten en Lisbeth Jannes. Onze algemeen directeur die gaat het secretariaat waarnemen en die gaat ook dadelijk meteen het proces verbaal opmaken van de stemming, de stemopneming. Dus we gaan nu in openbare zitting en bij geheime stemming in 1 stemronde, dus je mocht ook maar 1 bolletje kleuren, heel belangrijk, in 1 stemronde overgaan tot de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad. Bij staking van de stemmen wordt in dalende voorrang verleend aan eerste kandidaat die op de dag van de verkiezingen lid is van het politiecollege of de politieraad. Een tweede, degene die zonder onderbreking het langste mandaat hebben. En als derde, de jongste kandidaat in jaren. We zijn in totaal met 25. Ik denk dat iedereen aanwezig is. Als ik me niet vergis. Ja. Met 25 gemeenteraadsleden die deelnemen aan de stemming. Elk gemeenteraadslid heeft dus 1 stem. Je hebt ook allemaal 1 stembiljet gekregen. De stemming is geheim. Ik zou zeggen, de stemming is geopend. En graag uw document of uw blad plooien in 2. Dank u wel. Ja, de stemming is gebeurd. Er waren 0 ongeldige stemmen, 0 blanco stemmen, dus 25 geldige stemmen in zijn totaliteit. Het aantal stemmen voor Bergman Jos 5, voor Ilias Maalsien 7, voor Kaat Nogales 6, voor Ronald Peters 0 en voor Lise Wouters 7. Dus in totaal 25 stemmen. De kandidaten met het grootste aantal stemmen worden verkozen, met name Ilias Maalsien, Lise Wouters en Kaat Nogales, met respectievelijke opvolgers. Dus proficiat, en we gaan nu het PV opmaken en laten tekenen. Dus we staken nu heel eventjes de vergadering.
geluk de maar.
Ja, mogen we proberen. Goed, dank u wel aan onze bijzitters en ook aan Joke om het zo snel te laten gaan. Dan kunnen wij verder met onze agenda. Op punt 3 staat de verkiezing van de leden van de commissies, dus wijziging van de commissieleden. Ook na het ontslag van Patricia komen dus in de commissies ruimte, welzijn en vrije tijd komt Kim Maas erin. Het is een vaststelling, maar we moeten er wel over stemmen. Wie gaat ermee akkoord? Unaniem, dank u. Dan de verwerkingsovereenkomsten, delegatie, reglement. Het is eigenlijk vooral omwille van administratieve vereenvoudigingen, efficiëntie en de snelheid van handelen, kan de bevoegdheid tot goedkeuring van deze overeenkomsten gedelegeerd worden. En we zouden dan willen vragen of dat de gemeenteraad het college wil delegeren daarvoor. Zijn daar vragen over? Geen vragen. Kunnen we stemmen? Wie gaat akkoord? Unaniem, dank u. De intergemeentelijke samenwerking projectvereniging Eekrug, dat is een verlenging. Dat is een verlenging omdat de huidige afspraak vervalt op het einde van het jaar. Wat is? Ah ja, oké, goed.
Ja, ik ga daar eventjes een toelichting bij doen, want wat er voor ligt is inderdaad een verlenging en een statutenwijziging. En die statutenwijziging die moet er komen omdat in 27 er een gemeente bij gaat komen, namelijk Hampden-Senderlo. En dan moeten alle leden die nu erin zitten, alle gemeentes, moeten allemaal akkoord zijn. En in het huidige statuut staat er nog dat er maar 2/3 moet akkoord zijn. Dus we moeten eerst die statuten wijzigen om dan in 27 opnieuw statuten voor te leggen waarbij dat dan Hampden-Senderlo ook erbij kan, want anders gaat dat niet. Ja, dat was de uitleg.
Oké, dankjewel Katrien. Zijn er nog vragen over? Dan kunnen we gaan stemmen. Wie gaat akkoord? Unaniem, dankjewel. Punt 6. De intergemeentelijke samenwerking Fluvius, opdrachtgevende vereniging, het agenda en de mandaat van de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 26 november. En daar vragen wij de goedkeuring voor de agenda. Zijn daar vragen over? Geen vragen. Dan kunnen we gaan stemmen. Wie is akkoord? Unaniem, dank u wel. Er is trouwens ook een algemene vergadering rond geweest waar iedereen op uitgenodigd was. Dan hebben wij er nog eentje van Fluvius Limburg, de statutenwijzigingsagenda en mandaat vertegenwoordiging voor de buitengewone algemene vergadering van 9 december. Zijn daar vragen over? Dan kunnen we ook gaan stemmen. Wie is akkoord? Unaniem, dank u. Oh. Dan is het Pro-CD&V, Chantal en Daisy, N-VA vooruit en onthouding voor Vlaams Belang. Excuseer, niet gezien, Ronald. Punt 8. De intergemeentelijke samenwerking in Limburg.net, de agenda en het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 10 december. Zijn daar vragen over? Geen vragen. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Wie gaat akkoord? Pro-CD&V, N-VA en vooruit. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Vlaams Belang, onthouding. Dan hebben we ook nog de intergemeentelijke samenwerking CreaService, ook de agenda en mandaat voor de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 16 december. Zijn daar vragen? Geen vragen. Kunnen we gaan stemmen? Wie is akkoord? Pro-CD&V, Chantal en Daisy, N-VA en vooruit. En ik neem aan Vlaams Belang onthouding. Dan hebben we ook de intergemeentelijke samenwerking van SLIM-DV, de statutenwijziging. Je zult zien, dat staat er 2 keer op, maar ze hebben dat ook zo gevraagd gehad om dat met 2 verschillende punten te agenderen. Zijn er vragen over? Kunnen wij gaan stemmen? Wie is akkoord? Dezelfde stemming als daarnet. Vlaams Belang onthouding. En het volgende punt, dat gaat dan ook, puntje 11, over ook de ESLIM, agenda en mandaat van de buitengewone algemene vergadering. Geen vragen, dezelfde stemming. Dank u wel. Dan hebben we ook nog projectvereniging West-Limburg Werkt. Daar wordt ook een verlenging en een statutenwijziging voor aangevraagd. Zijn daar vragen over? Dan kunnen we gaan stemmen. Wie gaat er mee akkoord? Pro-CDV, onafhankelijk is Jos. N-VA en Vooruit en Vlaams Belang. Onthouding. Ook hier hebben wij op punt 13 de raamovereenkomst voor de collectieve hospitalisatieverzekering. Dat is net hetzelfde als dat wij gehad hebben bij de Raad Maatschappelijk Welzijn. Iedereen, kunnen we daar eens voor stemmen? Wie is akkoord? Unaniem, dank u. Ook hier hebben wij de goedkeuringsbesluit van de gouverneur van de jaarrekening 2024. Dat is ook een kennisneming. Zijn daar vragen over? Dan kunnen wij daar ook verder mee gaan. Punt 15, de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Noord-Limburg voor het jaar 2026. Ook daar is een financiële toelichting geweest op 14 oktober. Zijn daar vragen over, Dorinda?
Er staat in die presentatie dat de toename van de opleidingskosten, dat die raming, dat is een verdubbeling. Maar die wordt niet opgenomen in de meerjarenplanning. Is er uitgelegd waarom niet? Dank u wel.
Marleen?
Ik denk dat het gaat over de opleidingskosten van het plot. Daar is sprake van een verdubbeling. Maar men is daar ook nog niet zeker van. Omdat het zou kunnen dat er een verzelfstandiging komt van het plot. Dus op dit moment is dat vanuit de provincie nog aangestuurd. Dus daar is nog heel veel onduidelijkheid. Dus vandaar dat dat nog niet opgenomen is.
Nog vragen? Dan kunnen we gaan stemmen. Wie is er mee akkoord om de hulpverleningszone verder te helpen? Dat
moet overgestemd.
Er moet overgestemd worden, ja. Wie is akkoord? Unaniem. Ja, dank u wel. Dan hebben wij de kerkbesturen, het kerkenbeleidsplan, agenda punt 16. Daar vragen wij de goedkeuring. Zijn daar vragen over? Lisbeth.
Ja, dank u wel. We stellen vast, we gaan ervan uit dat we uiteindelijk nog twee kerken gaan overhouden. De kerk van het centrum en de kerk van Strooiendorp. Waar we alleen maar toezeggen, want er zijn toch al heel veel investeringen gebeurd. Wat de kerk van Heppen betreft, vinden we het ook positief dat er een onderzoek eigenlijk is gedaan. Een soort van gespreksavond en dan Sera had dan een studie gedaan. Heel fijn, we hopen dan ook dat met de inbreng van de mensen rekening gehouden wordt. De vraag is eigenlijk ook, eens dat er mogelijkheden zijn, dan gaat men opnieuw een onderzoek doen. Worden dan alle stakeholders opnieuw betrokken of hoe gaat dat in zijn werk? Er stond wel een belangrijke opmerking in dat de bouwgrond van de kerk ook kan uitgebreid worden met de naastliggende grond waarvan het gemeentebestuur eigenaar is. Wat is eigenlijk het standpunt van de gemeente hier omtrent? Ook stellen we vast dat het document dat we gekregen hebben enorm gedateerd is en dat blijkt eigenlijk uit een aantal zaken. Zo staat er op bladzijde 5 van het document Pastoraal Plan Mei. Dit pastorale plan is tot heden, november 2024. En we zijn ondertussen 2025, bijna 26. Ook spreekt men in hetzelfde document over het feit dat eerwaarde heer Jean-Pierre Lane de drie parochies vooraf gaat. Maar is die man niet op pensioen ondertussen? Ook staat erin vermeld dat de kerk van het centrum de rolstoeltoegankelijkheid nog niet is uitgevoerd. Maar hebben we een aantal maanden geleden niet gestemd over die 50.000 euro die we toen enorm veel vonden voor die rolstoeltoegankelijkheid. Dus hoe zit het daar eigenlijk mee? En dan staat er ook, de bouwfysische toestand is gedateerd van het jaar 2015 met opvolging in 2016. Maar dat is ook weer rekelijk. Ja, we zijn 2025, of ja, hoe moeten we dat interpreteren? Dan missen we eigenlijk de aanvullende nota wat betreft de herbestemming. Daar wordt naar verwezen van de kerk van Heppen, bladzijde 17. En Dan staat er bij het besluit van het kerkenbeleidsplan, staat eigenlijk, ik ga het even voorlezen, hè. Volgens het eredienstendecreet dat in werking treedt vanaf 1 januari 2025, moet elk kerkenbeleidsplan de eerste 6 maanden van elke nieuwe legislatuur vernieuwd of herbevestigd worden. Maar we zijn bijna een jaar verder, dus zijn we hiermee niet te laat. Dank u wel.
Ja, dank u wel, Lisbeth. De Wouter gaat daar op antwoorden.
Ja, dat klopt dat we daar een beetje mee laat zijn. De reden is omdat er een aantal veranderingen zijn doorgevoerd al deze legislatuur. Zoals u weet is de pastoor vertrokken. De eerste stap naar een nieuw kerkenbeleidsplan is een pastorale nota, die u ook heeft gezien, een parochiaal plan. Dat is iets wat in de parochie wordt gemaakt. Daar hebben wij eigenlijk als gemeente niks in te zeggen. Dat is niet aan ons om ons daarover oor te delen, maar dat is wel de basis, de eerste basis om een kerkenbeleidsplan te kunnen maken. Dat is nog opgesteld door de pastoor, maar die heeft dan in de zomer te kennen gegeven dat hij vertrok. Maar intussen was dat pastoraal plan goedgekeurd. Dan hebben we opnieuw samengezeten met het bisdom en de kerkfabrieken met het Centraal Kerkbestuur om te kijken hoe moeten we daar nu verder mee omgaan. Want ja, het hebben van een pastoor of het hebben, niet meer hebben van een pastoor, want de pastorale nota is opgesteld met het oogpunt dat we een pastoor zullen hebben, hè, maakt misschien wel een verschil naar de toekomst toe. Dus het bisdom heeft laten weten dat zij op zoek gaan naar een nieuwe pastoor in onze gemeente, maar dat, ja, dat ze dat vandaag nog niet kunnen zeggen, hè, en pas allicht in het voorjaar kunnen aangeven dat daar een nieuwe pastoor zal, of er een nieuwe pastoor zal komen, dan wel dat er iemand zal komen die ook de eredienst in Leopoldsburg, maar niet exclusief in Leopoldsburg zal doen. Dat is het eerste stuk. Het tweede stuk is dat dit kerkenbeleidsplan aangeeft dat wij in de toekomst naar 1 centraal kerkbestuur in Leopoldsburg gaan. 1 kerkfabriek, geen 3 meer. En dan hebben we overleg gevoerd met het bisdom om te spreken over de timing. En die timing, zoals u heeft kunnen lezen, is vastgelegd nu op januari 2029. De reden is dat dit toelaat dat het kerkfabriek van Heppe intussen zijn toekomstvisie en de herbestemming voor de kerk van Heppe kan voltooien. En dat is wel belangrijk, dat vond men in het kerkfabriek van Heppe belangrijk. Dat was ook de mening van de andere kerkfabrieken, dat dit een opdracht was die best door het kerkfabriek van Heppe zou kunnen gebeuren. En daar is het bisdom dan ook mee akkoord gegaan om te zeggen, oké, dan gaan we niet onmiddellijk over naar 1 kerkfabriek voor Leopoldsburg, dus de 3 fuseren tot 1, wat eigenlijk wel een beetje hun ambitie was, gezien het wegvallen van de pastoor. Hij zei, ja, het is nu misschien het moment om alles in 1 te doen. En dus daar heeft iedereen zich dan mee akkoord verklaard om te zeggen, laat ons dan starten in 2029. En dat geeft aan het kerkfabriek van Heppen de gelegenheid om een nieuwe toekomstvisie voor de kerk van Heppen mogelijk te maken. Dat maakt natuurlijk dat een aantal zaken die daarin staan, intussen een beetje gedateerd zijn, zoals de rolstoeltoegankelijkheid. Dat is intussen aangepast, zoals je zelf hebt gezien. Zoveelste beter, zou ik zeggen. Die achtergrond geeft aan waarom dat we daar een pak langer over gedaan hebben dan voorzien. Het was niet zo ideaal dat er parochiale visie wordt ontwikkeld door een pastoor die dan niet meer voor de uitvoering daar zal staan. Maar ja, goed, dat hebben we ook maar kunnen vaststellen op het moment dat we het hebben kunnen vaststellen. En dat hebben de kerkfabrieken ook maar kunnen vaststellen, hè, op het moment dat ze het hebben kunnen vaststellen. Dus het is moeilijk om daar op te anticiperen. Wat de kerkenfabrieken betreft en de gronden waar dat u de vraag over gesteld heeft. Wij hebben, er is een aanvraag gekomen tot een stedenbouwkundig attest voor de gronden waar ook de gemeente een stuk eigenaar van is, achter de kerk van Heppen. En we hebben daar ook een stedenbouwkundig attest voor afgeleverd. Daar is een stedenbouwkundige visie voor neergelegd. En het is aan toekomstige kandidaten, mogelijke ontwikkelaars, om op basis van die visie te kijken of dat zij in de toekomst met de kerk daar iets willen aan doen. Wij zullen daar als gemeente in eerste instantie een regierol in nemen, zoals we dat ook gedaan hebben in andere dossiers. En we zullen kijken waar dat naartoe gaat. Dus ik kan daar vandaag eigenlijk niks over zeggen, omdat dat nu een traject is dat het Kerkfabriek van Heppen nu pas echt zal verder afleggen. Mee op basis van de nota waar dat je zelf hebt geciteerd hebt van 2017, denk ik. Waar dat ze uiteindelijk na een bevraging bij de Heppense bevolking hun visie hebben in neergepoot. We hebben, als u het me toelaat, voorzitter, dan zeg ik meteen ook iets over de begrotingen. Dan is dat in één keer gebeurd, als dat goed is voor de vergadering. Enfin, of anders wil ik dat doen voor straks, maar het zit allemaal wel een beetje samen.
Het zit in elkaar.
Zoveel vragen stellen als u wilt.
Maar geen enkel probleem. Je gaat zoveel informatie geven dat je geen vragen meer gaat hebben.
Maar wat de investeringen betreft hebben wij dus voor Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming in essentie de stukken binnenrenovatie daar nog in verwerkt. Wat de Strooiendorp betreft, want in de toekomst, dus na 2029, is het inderdaad, zoals u zelf gezegd heeft, de bedoeling dat we nog met een hoofdkerk en een bijkerk zitten. Hoofdkerk in het centrum, de bijkerk in Strooiendorp. En eventueel nog een kapelfunctie in Heppen. Het advies van het bisdom was een beetje dubbel. Ze zeiden we willen dat er een herbestemming is, maar er mag nog wel een kapelfunctie zijn als de kerkgemeenschap en kerkfabriek van Heppen dat zou willen. Dus die slag om de arm hebben ze eigenlijk wel meegegeven. Maar in essentie is het dus wel de bedoeling dat we eindigen met twee kerken. We komen van 6 kerken. We gaan 12 jaar geleden, denk ik. We gaan nu nog met 2 kerken eindigen. Ik denk dat er weinige gemeenten zijn die 2/3 van hun kerken op 12 jaar tijd weten op te doeken, als ik dat zo oneerbiedig mag uitdrukken. En dus dat is wel de visie dat we met die twee kerken gaan blijven zitten. Wat Strooiendorp betreft hebben wij daar middelen ingeschreven in hoofdzaak voor de renovatie van het dak waar asbest zit. En wat Heppen betreft hebben we een €500.000 ingeschreven. Dat was €389.000 die al ingeschreven was in de vroegere meerjarenbegroting. Om mee uitvoering te geven aan het project waar dat u ook naar verwijst. En een €110.000 omdat er betonrot is vastgesteld. En daar moet wel iets aan gebeuren. Omdat de exploitatiekosten van de kerk, het kerkfabriek van Heppen, dat kunt u ook zien in de begroting, in 2026 bijvoorbeeld nul bedragen, omdat zij inkomsten hebben uit die pylonen van die teleoperatoren. En daardoor is dat bij wijze van spreken een relatief goedkope kerkfabriek in vergelijking met de andere. Maar er moet wel iets gebeuren. En dus we hebben gezegd, goed, wij zullen dat inschrijven in de begroting. Maar we gaan ook wel meekijken hoe dat evolueert. Het heeft weinig zin dat wij nu dat 500.000 morgen gaan uitgeven. Om dan vast te stellen dat er overmorgen plannen zijn met de kerk van Heppen die daar haaks op staan. Dus dat gaan we niet doen. En dus we zullen in goed overleg kijken of we die middelen ook effectief gaan uitgeven. En wanneer dat we dat gaan doen. En of dat we dat in een breder plaatje kunnen bekijken. We hebben ook een saneringsoefening gedaan met de kerkfabrieken. We hebben in vergelijking met hun oorspronkelijke plannen is daar ongeveer 10% afgegaan. Maar eigenlijk is daar een stuk meer afgegaan. Omdat in de begroting van de Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming, onze hoofdkerk, daar ook een woonstvergoeding voor de pastoring geschreven staat. Wij doen als gemeente een besparing door de pastorij die we zullen verkopen en waar we ook exploitatiekosten aan hebben, want wij zijn eigenaar daarvan, die gaan we niet meer hebben. En we hebben gezegd, wij zijn wel, zoals de ons omliggende gemeenten, en we zijn dat ook wettelijk verplicht en anderen, bereid om een woonstvergoeding in te geven. Dat is dus een €1.000 per maand, dus een €72.000 op de hele legislatuur. Als u die neemt samen met de besparingen die we nu gerealiseerd hebben daarin,
dan komen we bijna aan een besparing van 20.000, van 20%, sorry, in vergelijking met de plannen die in het begin zijn neergelegd. En op die manier hebben de kerkfabrieken ook hun duit in het zakje gedaan. Een van die besparingen die gerealiseerd worden, en daar heb ik ook wel op gestaan bij de besprekingen, is dat wanneer dat zij woongelegenheden zouden realiseren, dat zij de inkomsten van die woongelegenheden, u weet dat Kerkfabriek van het Centrum bijvoorbeeld plannen heeft met de postzitten, maar ook de Kerkfabriek van Heppen met de kapelanij, ja, dat zij die inkomsten wel moeten inschrijven om de exploitatietekorten een stukje te dichten. Dus een stuk van de besparingen die gerealiseerd worden, is door de toekomstige opbrengsten die ze zouden hebben, daarin mee te tellen. U zal misschien ook de vraag stellen, ja, maar als wij in 2029 naar één kerkfabriek gaan, waarom worden er dan hier een meerjarenplanning neergelegd en begrotingen neergelegd die ook nog lopen tot 2030 en 2031. Hè? Is dat wel logisch? Wij kunnen op dit ogenblik niet anders. Begin 2029 zal het kerkbestuur aan het bisdom de ontheffing vragen. Dat is een procedure die ook nog een klein jaar in beslag neemt. En dan zal er een beslissing genomen worden. Wij hopen, wij gaan ervan uit in de richting die in dit kerkbeleidsplan staat. Anders moeten we dat er natuurlijk niet inschrijven. Maar wij moesten wel voor de volle legislatuur die begroting doortrekken. En we zullen zien wanneer dat die beslissing genomen wordt, of we die kosten nog wel moeten dragen voor de 3 kerkbesturen. Of dat we daar dan voor die laatste jaren dan moeten aanpassen. Maar dan komen we daar uiteraard mee terug naar de gemeenteraad. Dus daarmee heb ik, voorzitter en collega's, zowel de begroting van de verschillende kerkbesturen als de plannen van het Centraal Kerkbestuur en het kerkenbeleidsplan toegelicht.
Ja, dank u wel, Wouter. Dus inderdaad een beetje de aanvulling van het kerkbeleidsplan. Hè? Maar ik neem aan dat Lisbeth nog eerst een vraagje wil doen en dan mag... En dan gaan we eerst stemmen over het kerkbeleidsplan en Sabico over de financiële punten van de meerjarenplanningen.
Ja, ik wil alleen maar aanvullen, Lisbeth, omdat je hebt het zelf aangehaald, een trap voor de minder valide. Die hebben we dus zelf gemaakt en eigenlijk heeft onze pak minder gekost. Materiaal, ik moet nu denken rond de 5.000, 6.000 euro, dus die 50.000 euro is een pak minder. Ik moet de werkuren wel niet meetellen, maar het is zelf gemaakt door onze dienst.
Heel fijn. Ja, ik wil even, dank u wel, meneer Beken, maar... Het feit is wel dat we hier nu moeten gaan stemmen over een plan dat totaal niet meer klopt eigenlijk. Ik vind dat een beetje frappant, want dat is allemaal gedateerd wat hierin staat. Hè. Je zegt zelf, we hebben dat dan gedaan, daar staat van niet in. Ja, ik vind dat een gekke manier van werken, gewoon even zeggen.
Het kerkbeleidsplan gaat over meer dan alleen 1 jaar. Hè. En het is, ik denk, inderdaad al uitgelegd geweest is waarom dat een beetje gedateerd is. Dat eigenlijk normaal in juni al op de gemeenteraad moet komen. Maar het is wat het is en het staat nu voor de toekomst. En ik denk wel dat er inderdaad wel wat toekomst in staat genoteerd. Maar het is aan jullie om daarover te beslissen of dat jullie dit kerkbeleidsplan gaan goedkeuren. Wie is ermee akkoord? Pro-CD&V. De onafhankelijke en vooruit. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? N-VA en Vlaams Belang. En dan komen we tot die verschillende meerjarenplannen en budgetten. We beginnen eerst met punt 17, de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten hemel opneming. En daar gaan we de goedkeuring moeten geven over het meerjarenplan. Zijn daar vragen over, Lisbeth?
Ja, sorry. Goed, eigenlijk is dat bij elk meerjarenplan dat we de opmerking hebben gekregen, reductiestichtingslast is aangeraden. Nu, ja, voor mensen die dat niet weten, stichtingslast of stichtingskosten, dat gaat eigenlijk voor de totaal van alle kosten die gemaakt worden voor het realiseren van een bouwproject. En eigenlijk doen ze dat met de bedoeling om de financiën van een kerkfabriek te verbeteren. We hebben altijd de vinger aan de pols gehouden wat betreft het financiële, dat we niet met een financiële kater gaan blijven zitten. En eigenlijk wordt dat hier voor een stukje wel bevestigd, hoewel ik ook weet dat het ook vooral gaat over het minimaliseren van de schade aan het milieu, het bouwen van een duurzamere toekomst. Maar belangrijk is misschien wel dat we daar goed over gaan nadenken, vooraleer we weer dingen gaan doen en dan weer achter de feiten aanlopen en dan opnieuw weer heel veel geld moeten gaan uitgeven, omdat er dan toch niet genoeg duurzame beslissingen zijn genomen. Dus dat vonden we wel even belangrijk om dat hier te melden. Ja, dan staat er ook een opmerking, maar ik weet niet hoe dat we moeten interpreteren. De brandverzekering van het kerkgebouw en de inhoud valt in de loop van 2025 weg. Maar wat bedoelen ze daar precies mee? Dank u wel.
Ja, dus dat is omdat de aansprakelijkheid verschoven is. En die is naar ons gekomen. Uiteraard. Ja, en doordat wij dat dus vroeger deden, we hebben een overeenkomst met het kerkfabriek. Dus wij zijn eigenaar en zij exploiteren. Wij hadden de brandverzekering in het verleden. Zij hadden de brandverzekering in het verleden. Maar wij zijn beginnen tellen, als wij die bij ons nemen, omdat wij een veel grotere polis hebben, is dat een stuk goedkoper. Dus uit besparingsoverwegingen ook hier, alle kleintjes tellen, elke euro telt. Hebben we gezegd, dan zullen wij dat doen dan...
Goed, zijn er nog vragen over het meerjarenplan? Kunnen we gaan stemmen? Wie is er mee akkoord met dit meerjarenplan? Pro-CD&V, de onafhankelijke Vlaamse belangen vooruit. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? N-VA. Dank u wel. Voor het kerkbestuur Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming gaan we naar het budget 2026. Dat is een kennisneming, omdat het binnen de meerjarenplanning blijft. Dat is gewoon een kennisneming, zijn er vragen over. Dan gaan we naar punt 19. Dat is ook Onze Lieve Vrouw Maarten Arme, maar dat is de wijziging van het budget 2025. Zijn daar vragen over, ja?
Ja, er wordt vermeld, de investeringstoelage wordt verlaagd, een verlaging van 80.000 euro. De reden hiervoor is dat deze werken nog niet opgestart zijn en daardoor het kerkbestuur de intentie heeft om deze in te schrijven in het nieuwe meerjarenplan. Maar over welke werken hebben we het? Dan gaat het over het dak, over de airco's, over de zonnepanelen. Hoe komt het dat de werken nog niet gebeurd zijn en bestaat niet het risico dat we het voorziene budget dat weer niet voldoende gaat zijn en dat we achteraf extra middelen moeten gaan zoeken?
Ja, dat gaat over het dak en het asbestdak. Dus er was 80.000 euro ingeschreven. We hebben toen ook hier op de gemeenteraad gezegd, wij gaan laten onderzoeken of dat effectief noodzakelijk is. Dan wel dat we dat op een andere manier konden oplossen. Maar blijkt dat we dat eigenlijk toch wel op die manier moeten oplossen. En dat gaat een stukje meer kosten dan voorzien. En dus dat staat ook in de nieuwe financiële meerjarenplanning, zoals ik daar straks heb aangegeven.
Dus we moeten hier eigenlijk niet over stemmen, omdat dat binnen het budget van 2025 blijft. Maar je gaat wel zien, dat gaat nu komen op het volgende punt. En daar staat dan wel de meerjarenplanning op 2026-2031, waar inderdaad die meerkost daarin staat, omdat ze dat dak gaan verzwaren, omdat ze er zonnepanelen op willen leggen. Zijn er nog vragen over? Ja, Lisbeth.
Ja, we gaan die investering doen van 15.000 euro voor het plaatsen van die zonnepanelen en de airco's. Op welke manier gaat deze investering eigenlijk positief bijdragen aan de elektriciteits- en de verwarmingskosten? Want in de wintermaanden brengen zonnepanelen namelijk amper iets op. Net wanneer dat de verwarmingskosten dan net het hoogste liggen. Bovendien brengen zonnepanelen ook vooral op door de dag, terwijl dan net op dat moment bijna niemand aanwezig is in de kerk. En we vrezen er misschien zelfs voor dat als we binnen enkele jaren moeten gaan betalen om het overschot aan zonne-energie op het net te plaatsen, dat we dan eerder nog zwaardere kosten gaan hebben dan de besparing die we nu willen halen met deze investering.
Ik ga daar nog iets op toevoegen, Wouter.
Ja, de bedoeling is inderdaad dat daar zonnepanelen worden opgelegd. En ik ga even... Als u kijkt naar de exploitatie, dan ziet u dat de exploitatie ook vermindert na verloop van tijd. En dus dat we er wel van uitgaan dat dat een positieve impact heeft.
Goed, zijn er nog vragen? Kunnen we overgaan tot de stemming over dit meerjarenplan. Wie is akkoord? Pro-CD&V, de onafhankelijke Vlaams Belang en vooruit. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? N-VA onthouding. De
kerkfabriek, punt 21, kerkbestuur, onze lieve vrouw Maarten Arne. Daar gaat het over het budget 2026. Dat is een kennisneming, omdat we daarnet het meerjarenplan al goedgekeurd gehad hebben. Dan komen we op punt 22. Het kerkbestuur Sint-Blasius hebben de meerjarenplan. En daar hebben we dan wel een goedkeuring nodig, Lisbeth.
Ja, het gaat hier over de herbestemming ook een stukje hè, van de kerk. Dus ik heb dat er net al aangehaald. Als er een marktconsultatie komt van externe partners, worden dan eigenlijk alle stakeholders bevraagd. Zoals u zelf heeft gezegd, krijgen we een verschuiving van het meerjarenplan. En er komt eigenlijk een dikke 100.000 euro bij, want we gaan van 390.000 euro naar 500.000 euro. Omwille van inderdaad de dakgrootte van het kerkgebouw en de precaire situatie van het vastgestelde betonrot. Maar sinds wanneer weten we eigenlijk van die problemen? En waar kunnen we die studie vinden? Want daar wordt verwezen naar Lilac, maar we kunnen nergens die studie vinden. En dan staat er ook ergens vermeld dus dat er geen branddetectie nog inbraakverzekering is. Is de kerk dan niet meer verzekerd of moeten we dat zien of is die informatie foutief? Dank u wel.
Ja, wat dat laatste betreft is aan kerkfabriek om te zorgen dat zij hun boel hebben verzekerd, natuurlijk. En als ze vaststellen dat dat niet helemaal in orde is, moeten zij ervoor zorgen. Zij zijn aansprakelijk daarvoor, dus ik ga ervan uit dat dat ook wel zal gebeuren. Wat uw eerste vraag betreft, het is in de zomer geweest dat men vastgesteld heeft dat daar betonrot optreedt. En dat is vastgesteld naar aanleiding van een consultatie, heb ik begrepen, van die pylonen die ook moesten vernieuwd worden, of die masten moesten vernieuwd worden, of die antennes. En dan heeft men eigenlijk gezien dat daar toch wel een precaire toestand van het beton was. Dus als recent.
Ja.
Die studie, kunnen wij die ook ergens vinden of moeten we die opvragen?
Zullen die bij aan het besluit hangen? Alhoewel,
als ik ze kan vinden. Ik heb ze niet zat.
We gaan er achteraan, Lisbeth, en we laten het u weten. Goed, kunnen we dan overgaan tot de stemming van het meerjarenplan van de Sint-Blasius hebben kerkbestuur. Wie is akkoord? Pro-CD&V, Vlaams Belang en Vooruit. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? N-VA, Daisy en Chantal, wat is jullie voor? Oké, heb ik even niet gezien dan. Dan hebben wij het kerkbestuur Sint-Blasius hebben het budget. Net zoals we dat net gedaan hebben, dat is een kennisneming, omdat we daarnet het budget hebben goedgekeurd. Dan gaan we naar punt 24, het convenant Limburg.net 2025. En daar wordt een goedkeuring gevraagd. Zijn er vragen over het convenant? Jos?
Nee. Ja, dankjewel meneer de voorzitter. Ja, wat is eigenlijk de stand van zaken voor wat betreft de vernieuwing van het containerpark? Want dat convenant, die overeenkomst met Limburg net, dat is natuurlijk heel mooi. Maar hoe zit de toekomst eruit voor ons containerpark? Hè? Dus is die vergunning lopende? Dus is die aanvraag, is die in behandeling? Of...
Vrij kort. Wij hebben een nu aanvraag ingediend, dus die is lopende. Dus wij hopen, indien er zich problemen voordoen, dat wij kunnen terugvallen op de verlenging van het huidige containerpark. Ja.
Ik ga even mijn klak afzetten als voorzitter, maar ik zit dus inderdaad vanuit de gemeente in Limburg.net. En als je bij het vorige punt van Limburg.net naar de meerjarenplannen kijkt, dan staat er voor 2028 staat er een budget ingeschreven, maar niet met een concrete datum, maar het staat wel in de meerjarenplanning ingeschreven. Maar alles hangt af natuurlijk van de vergunningen.
Ja.
Mijn klak van voorzitter terug op. Zijn er nog vragen over? Dan kunnen we overgaan naar de stemming over dat convenant. Wie is akkoord, pro-CD&V en vooruit. Wie is tegen?
Wie onthoudt zich? Vlaang, Vlaang, N-VA en de onafhankelijke. Punt 25 is daar ook een gevolg van. Dat is de gemeentebelasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voor de aanslagjaren 2026-2031. Zijn daar vragen over? Anciëniteit gaat voor, dus Jos mag als eerste.
Ja, dus dat nieuw convenant met Limburg, dat is geen nieuwjaarsgeschenk, denk ik, voor onze inwoners. Hè? Want het ophalen van het huisvuil, dat zal weer al duurder worden. Dus we zien dat de vuilzakken en zo, dat ook weer al gaat opslaan. En dat we nog meer moeten gaan recycleren, blijkbaar, om de afvalberg te verminderen. Op zich is dat een goede zaak. Maar er zijn al mensen die op een tandvlees zitten, denk ik, met recycleren. Er zijn al mensen die zodanig goed hun best doen, dat eigenlijk, dat zal die maar meer vuilzakken moeten gaan aankopen. Dus, en dan, ja, ik heb erbij geschreven dat als mensen al een paar jaar wachten op een goed bereikbaar en proper en netjes modern recyclagepark. Maar als ik hoor dat de vergunning lopende is en als de dingen zijn ingeschreven, dan zijn we blij de verwachtingen. Dank u wel.
Daisy?
Ja, zoals mijn collega Jos juist zei, gaan de prijzen goed omhoog gaan. Voor gezinnen valt zelf de 37,09 euro weg. Wat maakt dat een modaal gezin van 3 personen van 85 euro naar 130 euro zal gaan voor hun huisophaling. Huisvuilophaling. Zoals Jos ook al zei, veel mensen zitten op dit moment op hun tandvlees door de bepaalde besparingen die in Brussel door onze strot worden geduwd. Vandaar dat mijn twijfels zijn om die 37 euro te laten wegvallen per gezin. En wij toch wel vragen om dit te herbedenken.
Wouter? Financiële aspect.
Ja, ik denk dat wij in december met het financieel meerjarenplan hier naar de gemeente zullen komen. En dan zult u ook de toelichting krijgen over alle ins en outs. Want het zijn uiteraard de burgers, maar ook lokale besturen die met een paar tegenvallers worden geconfronteerd. Maar ik stel voor, voorzitter, dat we daar uitgebreid op ingaan. Als de meerjarenplanning wordt voorgelegd, dan kan u zich daar ook zeer goed op voorbereiden.
Ja, Elias.
Ik ben denk een half jaar geleden ook naar Limburg.net geweest. Er is ook die tarieven zijn ook aangepast, dat ze sinds 2012 geen indexering meer hebben doorgevoerd. Ja, dat is 13 jaar lang zonder indexering. Vandaar dat er zo'n tekort is komen en die prijzen eigenlijk allemaal was in opgeschroefd ook.
Plus ook nog eens bovenop komt dat OVAM ons oplegt om minder afval te gaan maken en meer te gaan sorteren. Dus de blauwe zakken en de gele zakken die blijven op dezelfde prijs. Dat is om te zorgen dat je meer gaat sorteren, dat je minder in de grijze zak gaat steken. Het is wat het is. Ik bedoel, de quotum wordt naar 90 kilo gezet. Hè. We zitten nu op 123 als ik me niet vergis. Jij wou nog iets zeggen, Guy?
Als het nu stemverklaring is of niet, voor mij niet. Wij gaan ons onthouden, want ik stel met de efficiëntie van Limburg net in vraag. Hè. Ik weet, recyclage kost geld, maar ze stijgen, maar met efficiëntie is ver zoeken. En we zijn niet de enigste die dat vaststelt in de gemeentes. Dus maar een bedenking.
Goed, ik moet nog wel inderdaad toevoegen dat we hier in Leopoldsburg nog wel de sociale correctie gaan doen. Hè. De artikel 11, als je daar kijkt, die vrijstellingen die er zijn. Dus we proberen toch wel een beetje tegemoet te komen aan de noden die er zijn. Maar we gaan over tot de stemming. Wie gaat er mee akkoord? Spro, CD&V en vooruit. Wie is tegen? Chantal en Daisy tegen. Wie onthoudt zich? N-VA en Vlaams Belang. Dan moet je er nog stemverklaring bij of gewoon... Ja. Goed, het staat sowieso op de audioband. Hè. Punt 26, het politiereglement. Dat dan ook samenhangt natuurlijk het afvalreglement betreffend beheer van de huishoudelijke afvalstoffen. Zijn daar vragen over? geen vragen, dan kunnen we over naar de stemming. Wie is akkoord? Pro-CD&V, Chantal en Daisy en vooruit. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? N-VA en Vlaams Belang. Punt 27, het vervangen van de telescopische tribune sporthal Het Geleeg. Wilt je daar iets over zeggen, Katrien?
Ja, ik ga daar een kleine toelichting over geven. En dat gaat ook rechtstreeks aan verband houden met het volgende puntje, ook de sportvloer die er ook op staat. Uiteraard gaan we die beide dossiers samenpakken. Hè. We gaan eigenlijk eerst de sportvloer doen en dan als sportvloer ligt de tribune. De huidige tribune die is 46 jaar oud en natuurlijk op de draad versleten, zal ik maar zeggen. Beantwoordt ook niet meer aan de veiligheidsnormen zoals ze vandaag de dag worden opgelegd. Er gaan ongeveer minimum 550 zitjes zijn. Het zullen aparte zitjes zijn die geïnstalleerd zullen worden over twee tribunes. Wat de vloer dan betreft, dat zal ik misschien ook direct even de uitleg geven. Het zal dus een sportvloer zijn voor polyvalent sportgebruik. Hè, waar dat zowel toestellen als attributen op kunnen, maar dat we ook met gewoon schoeisel kunnen overlopen. Voilà, als er nog vragen zijn. De bedoeling is dat de aanbesteding begin volgend jaar zou rond zijn, zodanig dat we in juli, als de sporthal gesloten is, hopen dat we de sportvloer kunnen leggen, zodanig dat in augustus de sportkampen kunnen doorgaan over op een nieuwe vloer en dan daarna de tribune. Het zou een mooie zaak zijn als dat op deze manier zou verlopen. Oké, dank u.
Zijn er nog vragen over Dorinda?
Ja, zoals we reeds in het verleden hebben gewaarschuwd, staan we met de sporthal nu voor een totaalrenovatie. Het bestuur heeft gekozen voor de bouw van een nieuw zwembad en de renovatie van een heel veel gebruikte sporthal, die bijna uit zijn voegen barst en die dat eigenlijk niet meer de gewenste implanting in de omgeving heeft. Maar de lange termijnvisie werd dan wel gehouden voor het zwembad, maar niet voor de sporthal. Dat was een minder lange termijnvisie. Na de vervanging van de verwarming, het plaatsen van zonnepanelen, een nieuw dak, komt nu de vloer en inderdaad de tribune van de sporthal aan bod. Het enige wat dan eigenlijk nog origineel recht staat, zijn de muren. Dus ik heb eigenlijk 1 opmerking en 4 vragen betreffende dit punt. De opmerking is enkel de prijs nemen als gunningscriteria is en blijft een gevaarlijk precedent. Maar dan mijn vragen. Ik had graag geweten als er reeds op voorhand een prospectie is uitgevoerd op de markt. En indien dit niet gebeurd is, is de deadline voor het indienen van de offertes via de e-procurement, die is zeer strikt. Indien dezelfde datum geldt als bij de vloer, aangezien dat er hier geen datum bij vermeld is, volgens mij, maar ik kan me vergissen. Vraag 2. Waarom wordt er gesproken over een waarborgtermijn van 12 maanden en niet van 24 maanden, zoals standaard normaal gezien binnen België het geval is? Is hier een reden voor? Vraag 3. Kan er bij de technische bekwaamheid een aanpassing gebeuren? Momenteel wordt beschreven dat de kandidaatfirma een lijst van de voorafgaande werken moet voorzien. Kan hieraan toegevoegd worden dat dit een lijst van werken moet zijn uitgevoerd in de laatste 3 of eventueel in de laatste 5 jaar? En dan de laatste vraag. Heeft eigenlijk betrekking op de sportclubs, want aangezien de huurtermijnen van de sportclubs bij de sporthal volgens mij lopen tot eind juni, zijn de sportclubs op de hoogte dat het mogelijk is dat zij vanaf begin juni niet meer in de sporthal kunnen? Omwille van het feit dat een tribune en de vloer wordt afgebroken. Dank u wel.
Ja, Dorinda, dat zijn een aantal technische vragen. Hè. Ik ga u daar een antwoord over geven. Ja, als je wilt, ja. En dan wat betreft de sportclubs die we moeten informeren, uiteraard gaan we die op de hoogte brengen.
Ja, want we weten dan nog niet.
Want die gaan er ook weinig last van hebben, gezien dat in juli de sporthal gesloten is. Hè?
In juli wel,
maar... In juli is de sporthal gesloten. En dan
zouden... uitgevoerd worden
van juli. Ja, maar we gaan dat wel proberen te regelen, dat dat in juli doorgaat. Hè? Als de sporthal gesloten is, gaan we proberen de vloer te leggen. Hè? Als de sporthal gesloten is...
Ja, dat lijkt me logisch. Maar als jij je nu bestek zet dat zij werken mogen uitvoeren vanaf 1 juni... Dan kan het zijn dat vanaf 1 juni en niet vanaf 1 juli de firma daar staat.
Ja, Ik denk dat daarvoor vergaderingen dienen, hè? Door hen dat, een werfvergadering bijvoorbeeld. Ja, kun je toch een compromis leiden? Ja. Dat komt in orde.
Nee, er is ook een uitleg gegeven voor degenen die de rondleiding gevolgd hebben. Michiel heeft het uitgelegd, dus dat eerst de tribune moet afgebroken worden, dan de vloer eruit, dan de vloer erin en dan de tribune toch opbouwen dat het hoog is. En ik denk dat er dan geen competities meer zijn in eind juni, allee, in die periode. Dan misschien dat er wel een overlapping zou kunnen zijn, maar dat is inderdaad op de volgende vergaderingen. We gaan hier stemmen over de telescopische... Jij mocht nog één keer ertussen komen, Jos.
Ja, ik zie dus ook dat die werken gaan plaatsvinden tijdens het bouwverlof. Hè. Dus ik weet niet, is er rekening mee gehouden dat die mensen, dus als die potentiële aannemers die daar die werken moeten gaan uitvoeren, die hebben personeel lopende, die waarschijnlijk ook in bouwverlof gaan. Wordt daar rekening mee gehouden? Want ik zie de laatste twee weken van juli, of eerste week van augustus, dat, gaan die dan werken? Want dat valt juist in die periode, hè.
Ook dat zal besproken worden op de werfvergaderingen. Goed, we gaan stemmen over de telescopische tribune ter waarde van 350.000 euro. Wie is ermee akkoord? ProCNV, DCN Chantal en Vooruit. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? N-VA en Vlaams Belang. En mag ik dan aannemen dat dezelfde stemming geldt voor de sportvloer? Ja, dan mocht jij nog doorheen dan.
Twee bijkomende vragen voor dit agendapunt. De deadline voor het indienen van de offerte via het e-procurement ligt op 9 december. Dat is binnen een maand. Ook hier, is hier een voorafgaande marktprospectie aan vooraf gegaan? Zijn die firma's al op de hoogte dat dit gaat komen? En op hoeveel inschrijvingen rekent het bestuur? En de tweede vraag, indien de gegunde firma de volledige beschikbare tijdspannen, zoals ik daar juist al zei, tot 31 juli in beslag neemt, wat mag officieel, heeft de firma voor de tribune, op voorwaarde dat dat een andere firma is, dan nog voldoende tijd om alles te installeren en te testen voor de oplevering op 31 augustus? Dank u wel.
Dorinda, je mocht die erbij voegen, maar onze sportfunctionaris is al in goede banen leden. Daar heb ik helemaal geen schrik voor.
Gaan wij over tot de stemming voor het plaatsen van de vlakverende sportvloer. Wie is akkoord? ProCNV, DCN Chantal en Vooruit. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? N-VA en Vlaams Belang. Dank u wel. Dan zitten we op punt 29. Dat is de toetredingsovereenkomst voor de digitale aangifte van overlijdens via een ELIS-platform. Het gaat een beetje zijn om, het is ook een verplichting van de overheid uit en het gaat wat tijdbesparend zijn en op termijn ook kosten besparen, want dat gaat veel sneller. Zijn er vragen over? Geen vragen, kunnen we gaan stemmen. Wie is akkoord? Unaniem. Ik zou bijna zeggen, de doden zullen nu daar dankbaar over zijn. Punt 30, de wijziging van bestemming van de toelage aan nominatieve vereniging Leo Classics. U weet dat we daar in het begin van het jaar meerjarenplanning of in de begroting 2000 euro voorzien hadden. En die was voor de Classics XL, dat gaat niet door, maar ze gaan wel de Christmas run doen. En ik heb vernomen dat ze daar onder andere een verwarmde tent en zo gaan voorzien voor die passagiers van Brugge en dergelijke. Zijn daar vragen over? Geen vragen, kunnen we dan ermee akkoord gaan? Voor de wijziging van de bestemming. Wie is akkoord? Unaniem. Dank u wel daarvoor. Dan hebben we punt 31. Erkenning van de sportvereniging Dartsclub Het Brakske. Zijn daar vragen over? Geen vragen. Dan kunnen we gaan stemmen. Wie is akkoord? Unaniem. En dan hebben we ook nog een overeenkomst tussen het CultuurConnect en de gemeente Leopoldsbuur betreffende de basisinfrastructuur van de digitale bibliotheek. Dat is ook een verlenging. Zijn er vragen over? Geen vragen. We kunnen stemmen. Wie gaat akkoord? Unaniem. Dank u wel. Dan zitten wij op het einde van de vergadering, maar we hebben nog wat mondelinge vragen binnengekregen. Ik wil nog eventjes wel nog eens een opmerking maken dat het tijdstip voor het indienen van de vragen, dat die normaal gezien ten laatste zondagmiddag om 12 uur moeten binnen zijn. Ik probeer daar ook een beetje rekening mee te houden. Ik heb niemand niet aangeduid, Ronald, maar... En ik zou ook willen vragen, want ik zie op de merk aan de lengte van de teksten die binnenkomen, of dat het jullie gaat lukken om dat binnen de 2 minuten te doen. Ik stel me daar vragen bij, maar probeer dat toch ook wel een beetje beknopt te houden. En daarmee gaan we naar de eerste vraag, die is van Ronald Peters, over de aanhoudende overlast rond het Koningin Astridplein.
Dank u wel, meneer de voorzitter. U hebt het heel goed gezegd. Dus de overlast aan het Marktplein is al enkele maanden bezig. Onze beste burgemeester Marleen heeft ook al verschillende keren het gehoord van burgers en misschien ook op Facebook gezien. En iedereen die foto's trekt, stuurt alles maar lekker door. Dus het Marktplein Leopoldwijk is op vele dagen eigenlijk een goede trekpleister voor onze nieuwkomers en thuislozen. Ze zorgt regelmatig voor overlast. Niet alleen nu, maar in het verleden ook met de races op het plein. Dat is ondertussen allemaal lekker opgelost. Tot in de late uurtjes is het daar vol ambiance. Er wordt daar heel veel alcohol gedronken. Ik weet niet of dat allemaal zomaar mag op openbare domein. En ook de omwonenden, die hebben heel leuke filmpjes van die mensen. Als je echt wilt, kunnen die wel bezorgen. Maar is dat de bedoeling dat de mensen die daar wonen, 's nachts moeten geconfronteerd worden met kapotgeslagen bierflesjes en rondslingerend vuil, dat ze allemaal mooi achterlaten. Ik weet, af en toe zijn er ook mooimakers van het asielcentrum. Die ene zorgt dus dat de andere werkbaar zijn, maar dat is heel fijn. Maar dat kan dus niet de bedoeling zijn dat daar niet harder gaat opgetreden worden. Een berisping van de politie en burger is niet echt voldoende, mijns inziens, want daarna zijn ze terug daar. Dus ik denk dat onze bestuurders of ons bestuur een kordate actie zal moeten ondernemen om die overlast op een kordate manier tot halt te brengen of op te lossen. Want we zouden niet graag willen dat ons Marktplein, dat een trekpleis is voor vele mensen, een plaats wordt waar strafloosheid heerst. Want als dat daar kan, ja, dan denk ik dat de gevolgen daarvan niet te overzien zijn. Ik heb gisteren gezien in Anderlecht, daar gebeuren ook dingen die mogen. Dus waar geen politie komt of nauwelijks politie komt, dat kan wel eens uit de hand lopen. Dus ik hoop dat het hier in Leopoldwijk zover niet komt. Dat is mijn korte vraag.
Korte vraag. Marleen.
Ja, ik ga heel kort...
Heel kort antwoorden.
Ik ga heel kort antwoorden. Ja, hetgene wat je zegt, dat is een bevoegdheid van de politie. Als er overlast is, iedereen heeft het recht om op een bankje te gaan zitten. Iedereen mag daar ook een pintje drinken. Dat is allemaal geen probleem. En vanaf het moment dat je overlast vaststelt, dan belt je naar de 101. En dan maak je geen filmpjes om die dan te delen op sociale media. Zonder dat je de 101 belt. Volg allemaal de juiste weg. Overlast is bellen naar 101. En dan gaat de politie wel optreden.
En hou het op.
Goed, onze volgende vraag, die is van Lisbeth, voor de inzet van die camera's, sluikstorten en diefstal van de fietsen.
Ja, dankjewel. Ja, we zien vaak meldingen, hè, wekelijks op Facebook, dat er fietsen gestolen zijn of dat er wel ergens afval links langs de straten. Ik zou je ook wel aanraden om eens mee te gaan lopen, dan zie je hoeveel plaatsen dat er afval ligt, dat het de spuigaten uitloopt eigenlijk. En wel als de vuilniszakken nog duurder gaan worden, en dan gaat het probleem volgens ons alleen maar erger worden. Nochtans hebben we toch al wat camera's staan en hebben we ook een nieuwe camera aangekocht. Dus onze vragen, werken onze oude camera's nog naar behoren en efficiënt? Hoeveel keer is onze nieuwe camera al ingezet? Waar werd deze nieuwe camera al ingezet? Wordt de camera of de camera's alleen bekeken als er een klacht komt? Of is er een vaste procedure in het controleren van de beelden? Hoeveel kost het niet aan onze gemeente om de interventies te doen voor het opruimen van al dat sluikstorten? En hoe gaan we die problemen structureel aanpakken? Want er is duidelijk toch nog wel werk aan de winkel. Dank u wel.
Marleen.
Ja, daar is inderdaad werk aan de winkel. Wij hebben op dit moment geen verplaatbare camera. Die is wel goedgekeurd om te bestellen, maar die zit op dit moment nog in bestelling, dus die is zeker nog niet in voegen. Ja, zoals je weet, sluikstort wordt bestraft via GAS, de gemeentelijke administratieve sancties. Ja, je spreekt ook over diefstal. Hè. We hebben een probleem in verband met sluikstorten. Dus ja, eigenlijk vragen we aan iedereen om niet te sluikstorten. Maar de mensen blijven gewoon halstarrig. En ze doen dat vooral rond die glasbollen en rond die kledingcontainers. Dat is precies alsof dat dan zo moet zijn. Ja, diefstal, dat staat niet in onze gemeentelijke codex. Maar dat is uiteraard wel opgenomen in het strafwetboek. En gemiddeld hebben we toch een 20 fietsdiefstallen per jaar. Als we dat terug bekijken over de laatste 3 jaar. Nu die camera aan het station. Dus ja, ook daar hebben we het probleem dat, dat die al verouderd is. En dat niet alles meer terug vervangbaar is. Dus we gaan daar zeker terug naar een nieuwe camera. Dus dat zal zeker nu een van de volgende tijd mee opgenomen worden. Dus dat er een vaste camera gaat komen. Ja, het probleem wat we op dit moment hebben is dat het vooral een problematiek is rond die gegevensbescherming. Van wat wordt er met die beelden gedaan? Wie mag die beelden bekijken? Waar worden die beelden bewaard? We hebben nu een heel goed voorbeeld gehad van de trajectcontrole, dus waar dat we ook een hele procedure hebben moeten doorlopen. Ik denk dat dat op dit moment een goed voorbeeld is voor velen. En datzelfde willen we ook zeker doen met de verplaatsbare camera, zodat we eigenlijk juridisch volledig met alles ook in orde zijn, alvorens dat we dat inzetten. Nu, we weten ook dat zo'n mobiele camera, of een verplaatsbare camera, dat dat niet alles makend is. Je kunt die camera wel op één plaats hangen, maar dan gaat je ook heel snel het probleem verplaatsen. En dat is eigenlijk hetzelfde met de vaste camera's. Het zal vooral zijn om te sensibiliseren en om ervoor te zorgen dat er liefst niet meer gesluikstort wordt. Dus ik roep iedereen op om niet te sluikstorten. En om het afval te laten ophalen door Limburg.net of naar het containerpark te brengen. Wat betreft sluikstorten, daar staan ook boetes op. Dus dat zijn gasboetes. Dat wordt door onze gasambtenaar in Lommel bepaald. Maar daarnaast, daarvoor het opruimen van dat afval, als we dan vinden van wie dat het is, dan worden onze medewerkers betaald. Dus dat komt op €30 per uur per medewerker. Afhankelijk van hebben we een bestelwagen nodig of een vrachtwagen nodig, wordt er €40 of €50 gevraagd. En dan wordt eigenlijk gasboetes gaan we ook laten oplopen tot €350 per gasboete als we dat vaststellen. En in het meerjarenplan hebben we echt als prioritaire actie het volgende opgenomen. Het bestuur zet middelen in zaken preventie en handhaving. Dus dat is als prioritaire actie naar voren geschoven. Heb ik zelf naar voren geschoven. Dus we gaan daar ook elk half jaar over rapporteren.
Niet. Maar daar staat ook eigenlijk nergens geen vuilnisbak eigenlijk. Mijn Lanaken hebben ze zo van die vangnetten gezet langs zo drukke wegen. En daar komt ook wel redelijk wat volk. 'S morgens zijn alle kinderen die van school komen. En die gooien dat in die netten. Dat is een beetje spelletje. Maar dan hangen ze wel in die netten in plaats van op de grond. Want daar ligt echt heel veel langs die Kerkhovenweg. Misschien is dat een idee om eens te bekijken.
Ja, we hebben dat ooit gehad in Leopoldsweg, hè. We hebben dat van de Lende terug afgeschaft, omdat daar niet in de netten, maar naast de netten een pak lag. En wij ook weer de nodige vandalisme eraan. En dus we hadden meer werkers wat anderen ermee, dus het was echt geen succes. Een vuilbak, we proberen dat zo weinig mogelijk te doen op de plaats wat echt moet. Maar als we dat gaan zetten langs verschillende plaatsen, creëren we opnieuw. Dus opnieuw plaatsen waar we elke maandag en vrijdag moeten gaan opruimen, want ze zetten er van alles er nog wat bij. Dus maar één oplossing, dat is pakken, confronteren, betalen en dat is de enige manier.
Mag ik daar even op inprikken?
Eén keer.
Ik heb het probleem ook al een paar keer aangehaald, zeker met een mobiele camera. Maar ook heb ik in begin augustus de cijfers opgevraagd van wat het sluikstorten ons op jaarbasis kost. Die cijfers heb ik tot op heden nog niet mogen ontvangen. Dat van de mobiele camera, daar was op de gemeenteraad van de juli gezegd geweest dat die er ging, dat die al besteld was en dat die er ging zijn oktober, november. We zijn november, dus we hebben nog geen mobiele camera dus.
Nee, dat klopt. We hebben nog geen mobiele camera. We hebben dat tijdelijk eventjes on hold gezet bij Eslim, omdat we eerst alles rond die verwerking goed op elkaar moeten afstemmen. Tussen enerzijds politie, anderzijds Eslim en de gemeente. En de volgende stap is, als dat duidelijk is, dat we dan overgaan tot de definitieve bestelling.
Die kost?
Ja, dat was een hele lange lijst van vragen. Ja, ik heb er nog geen antwoorden op.
We gaan dat even doorgeven aan de administratie voor die kost, om dat even, of dat we dat kunnen. Mensen zijn ook allemaal echt heel erg bezig met de meerjarenplanning, dus hopen dat dat in december een beetje gaat landen voor jullie. Allee, kijk dan even naar de administratie. Goed, we hebben onze volgende vraag, die is van Chantal, betreffende de werkloosheidsuitkering, beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat iedereen mij verstaat. Ja, ik klink een beetje anders dan anders. Door de nieuwe regeling rond de beperking van de werkloosheidsuitkering verliezen volgens de laatste cijfers 715 Limburgers hun recht op een uitkering. Natuurlijk begrijpen wij dat wie kan werken ook gestimuleerd moet worden om te werken. Dat is logisch. Maar er zijn ook mensen die om medische, psychische of sociale redenen niet kunnen functioneren in een klassieke voltijdse job, maar die wel hun steentje bijdragen via vrijwilligerswerk of wijkwerk. Hen volledig hun uitkering ontnemen zou zonder alternatief duwt hen onvermijdelijk in armoede. Mijn vragen. Heeft het bestuur al een overzicht van hoeveel inwoners in Leopoldsburg vanaf januari hun werkloosheidsuitkering verliezen? Welke maatregelen nemen het gemeentebestuur en het OCMW om deze mensen op te vangen? Is er een plan van aanpak uitgewerkt, zowel op vlak van begeleiding als financiële ondersteuning? Is er een raming gemaakt van de bijkomende kosten voor onze gemeente, bijvoorbeeld meer leeflonen of extra personeel bij het OCMW? En zal het OCMW mensen, maar ook lokale bedrijven, scholen en verenigingen actief aansporen om gebruik te maken van wijkwerkchecks? Dat systeem kan de drempel naar werk verlagen en mensen opnieuw activeren op een haalbare manier. Tot slot willen we ook een constructief voorstel doen. Scholen kunnen via wijkwerkchecks aan 7 euro per uur iemand aanstellen om het gratis opvangkwartiertje opnieuw in te voeren of zelfs uit te breiden tot een half uur. Sinds de afschaffing van dat kwartiertje hebben veel alleenstaande ouders hun werkuren moeten aanpassen, wat de werkdruk en financiële druk verder verhoogt. Met wijkwerkchecks kunnen we hier op lokaal niveau een sociaal en praktisch verschil maken. Dank u wel.
Lieve?
Ja, Chantal. Nu, wij hebben vanuit het VVSG, de Vereniging voor Steden en Gemeenten, hebben wij een heel fel erg gedetailleerd overzicht gekregen. We gaan dat ook aan jullie overmaken, omdat het heel veel cijfermateriaal bevat. Maar ik wil dat toch kort samenvatten.
Ik zei het, de vragen zijn te lang, hè? Sorry, het is opgelost.
Kort samengevat gaat het voor ons in ons geval, gaat het in ons geval voor Leopoldsburg over 92 extra sociale onderzoeken die we moeten doen. En dat gaat eigenlijk leiden naar 33 leefloners. VVSG schat dan in dat de behandeling van deze bijkomende dossiers structureel 0,82 voltijdsequivalenten gaat kosten aan MA's. Nu, de netto bijkomende bijdrage voor een leefloon, voor het leefloon voor die 33, dat zal voor het OCMW moeten gedragen worden en dat gaat geschat worden door het VVSG op 179.145 euro. Nu, we hebben vorige vrijdag de procedure voor de aanstelling van 1,8 WTE MA al gedaan. En dat gaat over ene vervangende MA die we gaan doen. En dan die 0,8 voor die persoon, voor die leefloners, voor die tewerkstellingbeperking. Dat is op het vast bureau geweest en dat hebben we ook goedgekeurd. Dus daarnaast is er een regionaal overleg geweest, samen met de VDAB, met de syndicaten, met de RVA, met de werkgeversorganisaties. En gebeurt de communicatie naar de doelgroepen vanuit de OCMW's van Limburg op dezelfde wijze. Voor iedereen gelijk. Nu, in zaken uw vraag over wijkwerken, daar is nog geen concrete bespreking over geweest, maar dit zal zeker na het regionaal overleg van de lokale partnerschappen in de volgende periode zeker gebeuren en bekijken of dat dan mogelijkheid is voor onze nieuwe doelgroep. En vandaag werken we trouwens ook al met wijkwerkers in onze IBOS. Ik hoop dat dat een antwoord was op uw vragen.
Dank u wel, lieve.
Dus de cijfers worden u ook nog doorgegeven, hè? Dat tabelletje, dat gaat u doorgegeven. Goed, dan hebben we nog een vraag in verband met de werking van de Kanaalstraat. Dorinda?
Ja, dank u wel. De bewoners in en rond de Kanaalstraat zullen het komende anderhalf jaar nog moeten leven met de werken ter plaatse. Dat wisten we op voorhand. Je kunt geen omelet bakken zonder eieren te breken. Wat jammer genoeg wel gebleken is dat de waarschuwingsborden vaak te wensen overlaten. In de Tunnelstraat mochten de bewoners hun eigen straat niet meer in. Aan de Oké wordt de weg ineens versmald zonder verwittiging, nu na de aanpassingen. Her en der ligt er steenpuin op straat zonder dat er iets van markage is. Putten worden niet wel opengemaakt, maar niet deftig terug opgevuld, waardoor dat er een minder veilige situatie ter plaatse ontstaat. Kan de firma verantwoordelijk voor het plaatsen van de verkeersborden op zijn plichten gewezen worden door de gemeente? Want nu worden er gevaarlijke situaties gecreëerd voor de weggebruikers. En als we het gewoon nu op zijn beloop laten, in dat jaar en half, ze gaan niet strikter worden. Hè? Ze gaan alleen nog maar lakser worden, volgens mij. Hoeveel klachten zijn er reeds gemeld betreffende de wegenwerken aan de Kanaalstraat en de omgeving? Allee, het ganse project dan bedoel ik eigenlijk. En welke problemen werden er al opgelost of moeten er nog opgelost geraken? Dank u wel.
Ik kan u zeggen, Dorinda, dat dat eigenlijk vrij goed meevalt. De enige echte klacht die we gehad hebben is aan die vluchtheuvel. En dat is sinds vorige week vrijdag in de vroege voormiddag al opgelost. Dus dat is een nutsvoorzieningsmaatschappij. Dat is niet direct de aannemer, dat zijn de nutsvoorzieningsmaatschappijen. In dit geval was dat de watergroep. Die hebben daar moeten werken boven een doorsteek en die klinkers waren inderdaad verzakt. Dus dat is in orde gemaakt, maar voor de rest valt dat eigenlijk allemaal vrij goed mee. Wat betreft de signalisatie, ik kom er elke dag langs, zowel in de Tunnelstraat, omdat we er ook deels zitten. En ik moet u zeggen, die klachten die jij gehoord hebt, heb ik niet echt opgevangen. Want ze zouden mij toch kunnen over aanspreken in ieder geval. De signalisatie op de Kanaalstraat, daar staat de telefoonnummer van de verantwoordelijke voor de signalisatie. Dat is Wilmen in dit geval. En moest daar iets zijn, dan mag altijd mee gecontacteerd worden en gebeld worden. En die zal dat wel oplossen. Maar eigenlijk, wat signalisatie betreft, hebben wij tot op heden niet echt een probleem gekend. Ook omdat we dagdagelijks met de aannemer in contact staan als er problemen zijn of wat dan ook. Want we zijn dagdagelijks op de werf manier van spreken. Wat betreft de zand of wat dan ook, ja, je kunt daar inderdaad, je hebt het zelf gezegd, niet altijd met een bezem overgaan. Dat is transport van grote oplegers met zand en toestanden die op en aangevoerd worden. En dat brengt natuurlijk, en nu zeker met dit weer, ongemak met zich mee. Maar we proberen eenmaal per week de aannemer met een grote veegwagen, wij zelf doen dat ook wel, over de straat te gaan om zoveel mogelijk modder en andere obstakels van de straat te halen. Dus maar, moesten er problemen zijn, meld het mij dan. Maar in ieder geval, wij zijn het dagelijks en dat valt eigenlijk nog qua opmerkingen en klachten vrij goed mee. Je hebt gezien de Tunnelstraat, die doorlicht, ik wil even meer info geven wat dat de stand van zaken is voor de werk. De Tunnelstraat die is doorlicht de leidingen nu en de aansluitingen zijn gebeurd. Ze gaan nu binnen 14 dagen de borden trekken. Eind november, begin december hopen dat een termak erin zit en is die straat afgewerkt. Maar ook vandaaruit gaan we niet de Kanaalstraat verder aanpakken, maar dan gaan we de Nolmenweg aanpakken. Maar die mensen die worden uitgenodigd op de bewonersvergadering die we gaan hebben 17 november. Ja.
Daarstraks aan de Oké, dus je hebt het stuk dat van de steenweg komt, dat is al versmald. Allee, de straat is daar al versmald, omdat die afzonderlijke fietspaden daar al liggen. Ja. Wat maakt dat daarna de Kanaalstraat terug breder wordt? Daarstraks zaten daar twee auto's tegeneen, omdat geen één van de twee, veronderstel ik, wou stoppen voor die versmalling. Kan de gemeente daar verantwoordelijk voor gesteld worden? Want daar staat niks. Hè. Dat versmalt gewoon ineens. Daar staat wel nadarhekken, maar dat is het. Hè. Daar staat geen enkel bord van je moet hier naar links of je moet hier iets meer naar rechts.
Ja, ik zal morgen eens kijken wat daar het probleem is. Ik kom daar ook elke dag door en ik heb dat probleem nog niet gehad door in. Dus wat dat betreft kan ik u zeggen. Nee, dus,
en dan ben je nog, nog
en dan nog, nee, dat is gedaan. En dan nog, het is ook zo, de automobilisten, enfin, de straten worden tegenwoordig ook als smaller gemaakt, omwille voor de snelheid daar een beetje te temperen en voorzichtig elkaar te benaderen. Naar de toekomst toe gaat die weg ook 50 km per uur worden, dus wat dat betreft.
Ja, het is de versmalling en daarna ja. Ligt er nog van die broccolion of waardoor dat het nog...
Ja, maar ik zou zeggen hier doorin dat wat betreft de werken daar, wanneer dat af gaat zijn, zal dat probleem wel opgelost worden. Maar nu zijn er nog vijf werken lopende. We hopen dat ook binnenkort kunnen open te zetten terug, dat dat fatsoenlijk weg is, ook aan de Molenbergstraat, want daar zijn we de stoepen al aan het leggen. Die gaan eigenlijk voor het eind van het jaar gaat dat er al af zijn, dus de Scheuten en de Molenbergstraat. Zodat we in de volgende fase kunnen starten. En inderdaad, wij gaan nog anderhalf tot twee jaar met die werken bezig zijn. Okay. Maar als er problemen zijn, meld het zo rap.
Dankjewel, Erwin, voor de extra toelichting. Ja.
Torinda, misschien een tip via Werkenkanaalstraat. Dat is een kanaal op WhatsApp. Kunt je ook volgen wat alle volgende fases zijn? Nee, maar daar wordt ook in gecommuniceerd wanneer dat mensen niet hun straat in kunnen en zo. En ik zie nu dat er 535 mensen in zitten. Dus ik hoop dat de mensen die daar wonen wel aangesloten zijn daarop. Dan.
Ja. Ik ben er ook wel gesloten, ik woon niet. Goed, dankjewel. Onze volgende vraag. Daisy, de overlast en verkeersveiligheid rond de jongeren op fatbikes.
Ja, ik ga het proberen kort te houden. De laatste maanden kregen we eigenlijk meer en meer klachten van inwoners over de jongeren met fatbikes binnen. Niet enkel over, gaat het hier over snelheidsovertredingen, maar vooral over ongepast en roekeloos rijgedrag. Dat zorgt voor, voor onveiligheid en overlast. Aan het station rijden jongeren met hun fatbikes op het voetpad, tussen reizigers door, op de parking aan Frituur Twa. Worden stunts uitgevoerd, soms met 2-3 op 1 bike. En dan aan kwartier ijzer, daar schieten ze gewoon van terrein af zonder enig acht voor de verkeersregels. Dat zorgt niet alleen voor risico's, maar ook voor een onveiligheidsgevoel bij zowel bewoners, voetgangers als automobilisten. Ook in onze buurgemeentes is dit al een problematiek heel actueel. In Lommel namen ze dit jaar al 21 fatbikes in beslag. Na frequente klachten van burgers in Heusden-Zolder werd samen met het Sint-Franciscus College een sensibilisatieactie gehouden. Jongeren kregen uitleg over de risico's van opgevoerde fietsen. En in Beringen, het Senderlo Ham, werden tijdens een verkeersactie 7 illegale fatbikes in beslag genomen. Met duidelijke boodschap dat verkeersveiligheid voorop staat. Deze voorbeelden tonen aan dat een combinatie van handhaving en preventie effectief werken. Vandaar mijn vragen. Worden de meldingen van overlast en gevaarlijk gedrag met fatbikes in onze gemeente systematisch geregistreerd, zodat we een zicht krijgen op de omvang van het probleem? Ziet onze politiezone ook een toename van deze klachten of incidenten met jongeren op fatbikes? En wordt er al gericht controles gevoerd? Plant het bestuur extra acties om samenwerkingen met scholen en lokale jeugdverenigingen om jongeren aan te spreken over hun gedrag in het verkeer? Kan de gemeente samen met de jeugddienst een gerichte sensibilisatieactie op poten zetten? Bijvoorbeeld fatbikes is geen speeltuin. Gericht op zowel jongeren als ouders. En tenslotte wordt er overwogen om een drukke voetgangerszones of parkingen, zoals aan het station of aan Frituur Swa, duidelijke signalisatie of lokale regels te voorzien rond het gebruik van fatbikes. Fatbikes zijn op zich geen probleem, maar wel de overlast die hierbij gepaard gaat. Ik hoop dat we, net als onze buurgemeentes, toch wel voor een aanpak van bewustmaking, preventie en handhaving kunnen gaan.
Dank u wel, Daisy. Frankie?
Dank u, Daisy, voor uw korte vraag. Nu, mijn antwoord is iets korter dan dat van u. Maar nu, de term fatbike, dat is eigenlijk nog altijd gewoon een fiets. Het eerste stukje van mijn uitleg gaat ook heel technisch zijn, dus ik ga dat een beetje aflezen, want dat is niet echt, het is vooral wegcode. Maar de term fiets in de wegcode van toepassing op fietsen met een maximale breedte van 1 meter, ook 3 en 4 wielers mogen maximaal onder die breedte vallen van 1 meter. Om onder de term fiets te mogen vallen, mogen elektrische fietsen een hulpmotor hebben die een ondersteuning biedt tot maximaal 25 km per uur. Autonoom rijden kan in principe niet. Verschillende fietsen hebben evenwel zo'n walk-functie, die een wandelondersteuning geven tot maximaal 6 km per uur. Fietsen die autonoom kunnen rijden, sneller dan de toegelaten walk-functie, vallen niet onder de noemer fiets en zijn in principe brommers en hiervoor bedraagt de minimumleeftijd 16 jaar. Voldoet de fatbike en de bestuurder niet aan deze voorwaarden, dan kan de politie die fatbike in beslag nemen. Dus dat is het eerste stukje, dat is meer het technische. Nu, die vragen over registratie van deze problemen met die fatbikes en klachten en controle is eigenlijk ook een politiezaak. Nu, wij hebben de vragen wel overgemaakt aan hun, maar er is geen specifiek registratiesysteem. Ze hebben dit jaar wel 2 acties gedaan op e-steps en op fatbikes en daar zijn 9 fatbikes in beslag genomen. Dan de vragen over of wat het gemeentebestuur. Je weet dat wij dat gezamenlijk fietsexamen doen elk jaar. Nu, daar is niet echt iets dat we zeggen, we gaan daar rond fatbikes doen. Wat we gaan doen tijdens de examens, kijken hoe dat die gasten zich gedragen in het verkeer. En daarop kunnen wij alleen de scholen aanraden van kijk, spreek daar rond. Maar echt sensibilisering voor scholen rond fatbikes gaan wij vanuit het bestuur nu kunnen alleen maar adviseren en zeggen van neem dat mee op in jullie cursus. En dan uw vraag over signalisatie, ook dat is heel technisch. Zoals hierboven is de term fatbike niet opgenomen in de wegcode, ofwel zijn dit fietsen met die trapondersteuning van maximaal 25 km per uur, ofwel zijn dit brommers die autonoom kunnen rijden. Er staat in de wegcode geen bijzondere regel voor de fatbikes. Dus zowel fietsers als bestuurders van brommers en fatbikes, en noem het allemaal maar op, moeten zich eigenlijk gewoon houden aan de huidige regels. En hun gedrag, ja, daar moeten ze moeten zich houden aan de huidige regels. Dus wij kunnen wettelijk gezien niet extra signalisatie gaan zetten of extra dingen in de wegcode opnemen. Iedereen zou zich aan de regels moeten houden.
Goed, Daisy.
Ja, sommige gemeentes verbieden op bepaalde plaatsen wel de fatbike, hè, fietsen met brede banden die lijken op brommertjes van vroeger. Maar ook kan er gewoon niet aan het station, want waar is het meeste overlast? Daar wel eens duidelijk op gemaakt worden dat het rijden tussen voetgangers niet oké is en dat de parking niet dient als stuntterrein. Daar kan toch een bord geplaatst worden dat daar het fietsen verboden is. Trouwens, fietsen op een voetpad is boven de 12 jaar sowieso niet toegestaan.
Maar ja, ik kom terug op eigenlijk mijn eerste puntje. Hè. Als dat over veiligheid gaat en als dat gaat over stuntrijden, ja, dan moeten ze de politie bellen. Wij kunnen daar geen extra borden in zetten, daar geen fietser. We hebben geen borden voor fatbikes, dus dat gaat niet. Dus als er zo'n problemen zich voordoen, moeten ze de politie bellen. En dan moeten die ter plaatse gaan en een vaststelling doen. Maar wij kunnen als gemeente daar geen extra dingen gaan zetten. En dat gaan we doen.
Goed. We hebben nog een vraag binnen voor Marleen in verband met de recente burgerbevraging. Jente.
Oké, dank u. Mijn vraag gaat over mensen met een beperking. Tijdens de commissie Algemene Zaken van 8 oktober werden de prioritaire acties bepaald voor de komende legislatuur. Uit de burgerbevraging is gebleken dat de actie rekening houden met mensen met een beperking ook een hoog percentage heeft behaald. De inwoners van Leopoldsbrug en Heppen hebben hier dus duidelijk ook nood aan dat deze groep van mensen meer worden ondersteund. Maar over deze actie werd niet gesproken. Er wordt al veel gedaan voor deze mensen, Maar we denken dat het nog allemaal wat onduidelijk is voor velen van hen, als ook voor ouders van een kind met een beperking, en dat er te weinig informatie hier rond gegeven wordt. De Welzijnsraad Gehandicaptenbeleid, is deze nog actief?
Op die vragen gaat Lieve antwoorden.
Ja, Jente, daar ga ik inderdaad op antwoorden. En dat is een terechte vraag die gesteld. Nu, het klopt dat burgers met bijzondere zorg zeker veel aandacht verdienen. Hè? Dit gaat zowel over de opvang in de kinderopvang, mobiliteit, toegankelijkheid, maar zeker vanuit ons lokaal bestuur zullen wij binnen onze mogelijkheden trachten de eigen werking zoveel mogelijk inclusief uit te bouwen. We gaan dan zeker zorgen voor een warme doorverwijzing indien wij vragen krijgen naar de juiste dienst of de organisatie. Daarnaast zijn de raden in welzijn gereorganiseerd vanaf deze legislatuur en is er naast de werkgroep armoedebestrijding de werkgroep welzijn. Nu, de werkgroep welzijn is ook helemaal hervormd en die bevatte vroeger 3 raden, de seniorenraad, de ouderenraad en de gezondheidszorg. Nu, die zitten daar nog in. En ik kan u zeggen, de doelstellingen van die groepen die gaan zeker gehanteerd worden en we zullen zeker de gehandicapten niet uit de kant gaan. We hebben al regelmatige vergaderingen gehad dit jaar. En ik moet zeggen, de gehandicaptenraad komt er zeker iedere keer aan bod. En daar zal je nog van lezen in de toekomstige verslagen op de website.
Het is maar omdat rekening houden met mensen met een beperking had maar 0,5% verschil met hulp voor mensen in armoede. Maar ik denk ook wel dat er mensen met een beperking in armoede leven. Dus de Welzijnsraad van Gehandicaptenbeleid is dan samengesteld dan eigenlijk. Want ja, ik las dat de laatste werkgroep, via mijn informatie, september 23 was. Dus wanneer is die volgende raad en kan iedereen daar eigenlijk naartoe gaan? En dan de sociale dienst misschien iets bereikbaarder maken in plaats van enkel dinsdag en donderdag voormiddag. Maar dat is misschien intussen veranderd sinds vorig jaar. Voor even iets in orde te maken bedoel ik. Hè? Dus want voor iets persoonlijk in orde te maken. Want dan, als je dan telefoneert voor een afspraak, ja, dan gaat het alleen op dinsdag en donderdag voormiddag. Maar ja, als dat dan niet past voor werkende mensen, ja, vragen ze aan de telefoon, ja, kan je niet langskomen tijdens je werkuren of er verlof voor nemen? Maar ik denk ook niet dat dat de bedoeling kan zijn. En dan misschien ook meer de ouders van mensen met een beperking betrekken of zo, of de mensen met een beperking zelf. En dan, ja, de gemeente doet vooral, vind ik, voor oudere mensen met een beperking, maar het welzijn van kinderen en jongeren met een beperking. Ah ja, is ook wel belangrijk, bijvoorbeeld een G-sportkamp, een G-fuif of een AKB-scout. Want iemand ja, die er eigenlijk middenin zit, weet eigenlijk vaak niet waarover men praat.
Ja, er zijn nog heel wat vragen bij. Ik weet niet of dat Lieve
ja,
er nog op alles kan antwoorden.
Ik zal proberen dat ik alles kan nog kan herinneren. Ik kan er wel op antwoorden, maar als ik iets vergeet, moet je het mij weten te zeggen. Nu, ik ga al beginnen met te zeggen, dus ik ga mij verontschuldigen. Daar ga ik mee beginnen over de verslagen op de website van Welzijn. We hebben inderdaad dit jaar al 6 maal vergaderd. Maar door omstandigheden, door ziekte, door de betreffende ambtenaar staat het nog niet op de website, maar dat gaat komen. Dus wij verontschuldigen ons daarvoor, maar dat gaat komen. Dat is in orde. Dus wij hebben al een aantal vergaderingen gehad, waarvan nu deze week hebben wij nog de Welzijnsraad gehad. En daar stond zelfs een agendapunt over de gehandicapten op de agenda. Want we hebben ook afgesproken binnen het college. Daar is dus een vraag gekomen over autisme leeft. En we hebben op het college toen ook gezegd, wij gaan het advies nemen van de gehandicaptenraad. Dat is ook deze week gebeurd. Ik zal ook met dat advies naar het college gaan. Dus om aan te tonen dat wij dus wel degelijk de gehandicapten hoog in het vaandel dragen. En dat ging dan eigenlijk over jongeren. Dus kinderen en jongeren en jongvolwassenen. Die daar, waar er een aanvraag voor was en dat wordt nu besproken op het college. Dus wij nemen wel inderdaad actie daarover. En we zijn eigenlijk al zeer vaak bijeengekomen. En ik moet zeggen, je zegt misschien de senioren komt meer aan het bod dan de gehandicapten. Ik denk dat niet. Ik denk dat dat nu is omdat in het infoblad nu de seniorenweek zo uitgebreid staat. Maar dat komt omdat het nu juist ook de seniorenweek is. Maar wij proberen echt binnen onze agenda telkens de 3 issues aan bod te laten komen, zijn de gezondheid, senioren en gehandicapten. Er zijn ook mensen binnen onze welzijnsraad die echt zich willen inzetten voor de gehandicapten, die daar ook zeer kort bij staan, die dat in de familie hebben. Dus ja, en dan uw vraag over, is dat open? We hebben een oproep gedaan in de infoblad om lid te worden van de welzijnsraad. Daar had je u toen moeten op kandidaat stellen. Nu, dat houdt niet tegen. Als je alsnog zin hebt om aan te sluiten, ik zou zeggen, stel gewoon je kandidatuur en dan bekijken we dat binnen de welzijnsraad. Er zijn hier collega's van die hier in de gemeenteraad zitten, die in de welzijnsraad zitten, dus dat is geen enkel probleem. Ik denk dat dat fout is, want je moet gewoon naar de balie bellen hier. En dan krijg jij iemand van de sociale dienst aan de lijn en die maakt met u een afspraak. En dat afspraak kan eigenlijk de hele week. Dat ligt eraan wie dat je juist moet hebben. Maar dan zeggen ze, als je voor een persoon belt, is anders dan dat je voor een onderwerp belt. En dan gaan ze iemand toewijzen aan u en dan maken ze voor u op zo snel mogelijke wijze een afspraak. Maar dat is niet zo dat dat al enkel is op maandag en dinsdag.
Goed, dan kan ik nog wel meedelen, Jente, dat wij vanaf volgend jaar ook de commissie welzijn hebben, hè, waar dat ook ene keer per jaar gaat bijeenkomen. Dit jaar is het niet gebeurd omdat de raadscommissie algemene zaken met een meerjarenplan en dergelijke zijn. Maar de bedoeling is wel vanaf volgend jaar ook een commissie speciaal aan welzijn te wijden. Hè. Goed, dan hebben we nog een vraag van Stefan, de daklozen achter een elektrozaak. Ja, jij zei het, ja.
Ja, het is een moeilijke vraag, denk ik wel, maar ik ga ze wel stellen. Weet het gemeentebestuur dat er mensen wonen in een zaak op de Lommelse Steenweg? En dat die mensen daar eigenlijk leven zonder stroom en zonder water? Weten ze dat? Wat is daar de oplossing van, zou ik zeggen? En ja, gewoon, dat is de vraag ergens. Als je daar iets van weet, daar hangt het eigenlijk een fiche op dat je daar niet mag komen. Dus eigenlijk zijn dat illegale of niet. Ik weet het eigenlijk niet juist. Staat me dat je dat eens wil weten.
Krakers. Ja.
Ja, Stefan. Goeie vraag. Nu, ik moet daar wel op antwoorden. De sociale dienst is daar helemaal niet van op de hoogte. Dus ik ben daar ook niet van op de hoogte. Nu willen we wel zeggen dat sommige daklozen kiezen voor die manier van wonen. En dat die vaak geen contact wensen met het OCMW, dat die ook geen hulp willen en dat die ook geen inmenging willen, want die vinden dat dat hun privé is. Nu, de alternatieven als je dakloos bent zijn zeer beperkt. De opvanghuizen die zitten allemaal vol. We hebben eerder een uitzonderlijke plaats nog eens bij het CAW, zeer uitzonderlijk. Maar de lijsten voor de sociale huisvesting is ook ellenlang. Dat weet je, de lijsten bij WIL zijn heel lang. Privé is onze doelgroep ook zeer beperkt in het kunnen huren van een woning. Die zijn ook zeer beperkt daarin. Hè. Het hulpverleningsaanbod is daar ook eigenlijk beperkt in, omdat we eigenlijk weinig plaatsen hebben. Nu, wat wel zeker is, we kunnen steun toekennen. Als wij steun toekennen, betekent dat dat de hulpvrager wel verantwoordelijkheid moet nemen. Dus dat hij ook zelf voor zijn daden moet instaan, zich administratief in orde moet stellen bij de sociale dienst. Werkbereidheid moet tonen, dat is een voorwaarde daarvan. En die moet zich in regel stellen met alles van sociale zekerheid. En dit is voor die doelgroep juist altijd het moeilijke. En dat willen ze heel vaak niet. Ik moet wel zeggen, wij werken zeer nauw samen met de straathoekwerkers en met onze wijkagenten.
Ja, ik weet ook niet natuurlijk wat waar is of wat niet waar is wat die mensen zeggen. Ik heb met die mensen gesproken, ik ben er zelfs binnen geweest, omdat ze mij hadden aangesproken hier in de gemeente dat zij geld moesten hebben. Ze hebben een soort meter, zal ik maar zeggen, staan. Maar die kunnen ze niet betalen. Ze zijn al bij het OCMW geweest. Daar hebben ze geen hulp gekregen. En dat vond ik een beetje raar. Maar ik wist ook niet waar ik daar naartoe moest gaan. Moet ik daar naar het OCMW gaan? Of moet ik dat hier voorleggen? Maar ik vond dat wel erg raar dat mensen tegenwoordig in 2025 zonder stroom zitten, zonder water. En ik heb ze uiteindelijk gewoon 10 euro gegeven. En heb gezegd, madameke, ga u iets eten?
Stefan, we gaan op de rand van het privé.
Ja. Ik heb geen naam genoemd.
Nee, maar we gaan wel met duinen over een madammeke en dergelijke.
Een madammeke, ik heb hier al een vergadering gehoord over straatnamen, nummers.
Ja, maar we gaan er wel wat strikt
op.
denk dat je punt duidelijk is, lieve.
Stefan, ik heb eigenlijk zeer kort op antwoord.
Stefan?
Ik zeg gewoon dat die mensen contact opnemen met de sociale dienst.
Dat kan ik wel, oké.
En dan wordt een sociaal onderzoek gedaan, een financieel onderzoek gedaan, en dan worden die mensen zeker geholpen in de maand van het mogelijk.
Oké.
Geef dan zeker de nummer van het gemeentehuis, en dan gaan zij een afspraak krijgen op de sociale dienst voor onderzoek.
Oké. Dank u. We hebben nog één vraag voor onze college hier, Verloedering van Leopoldsburg, Guy Rens.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb al veel items gehoord, dat ik nu ga voorlezen. Nu, wij stellen vast met veel inwoners de verloedering van onze gemeente vast. De leuze van Leopoldsburg ontwapend gastvrij klopt niet helemaal, tenzij gastvrij. Wij moeten spijtig genoeg gastvrij zijn, gezien wij de opvang van asielzoekers, wij noemen ze welvaartzoekers, moeten tolereren. Dit kan niet meer. Dit gaat ten koste van onze levenskwaliteit en ten koste van onze levensomgeving. Er zijn verschillende oorzaken van verloedering. Maar de acute oorzaak is wel de aanwezigheid van de asielzoekers en hun levenswijze. Zeker hun levenswijze. Ze passen zich niet aan. Integendeel, het is precies dat wij ons aan hen moeten aanpassen. Dit resulteert in een onveiligheidsgevoel. Velen durven s'avonds in het centrum de straat niet op. Het is hier al aangehaald, ze palmen het Koning Astridplein in. Je kunt beter die naam gaan veranderen in een allochtoonplein. Ze verstoren de nachtrust. Nu, die mensen die hier rond het, die op het Koning Astridplein wonen, bellen de politie. Die komen langs. En wat zegt die wijkagent? Belt ze veel mogelijk in de hoop dat ze het moe worden van hier te zitten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, dat is een zaak voor de politieraad. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van de politie. Hè. De politie staat toch te... moeten er voor ons daar zijn en niet andersom. Een ander onveiligheidsgevoel is hier ook al aangehaald, is het verkeersonveiligheidsgevoel in het centrum. Sommige van die asielzoekers gaan werken, maar ons centrum is goed voorzien van fietspaden en stoepen en toch crossen ze op de stoepen rond. Dus mijn vraag, die inburgerscursus, heeft iedereen van die asielzoekers dat gehad? Want ik stel vast dat die faalt. En een eenmalige cursus is geen oplossing. Is ook al getolereerd door collega's van de gemeenteraad. Laat die cursus om de 3 maanden of om de 6 maanden doorgaan. Dat ze zich kunnen aanpassen, want ze kennen niks van onze levenswaarden en wijzen. Ander probleem, nee, dat heeft niks met asielzoekers te maken. Dat zijn die fatbikes, dat is hier ook aangehaald. Het is zo precies, ze stappen uit hun buggy en ze kruipen zo'n fiets op en ze crossen maar rond. Hè. Ik vind daar moet toch ook eigenlijk, dat is ook wel iets voor de politieraad, maar ze crossen maar rond in het centrum. Een andere verloedering, is hier ook al aangehaald, is het sluikstorten. Hier op het plein, nu we weten wie de daders zijn. Maar zwart, sluikstorten is overal. Nu, als je de afvalzakken gaat opslaan, ja, dan gaat dan waarschijnlijk het sluikstorten in de hand werken. Nu, het sluikstorten rond aan die inzamelbakken van kleren. Onze vaststelling is, dat zullen we bijzien, geen mensen wel in Polsburg zijn, maar zwart. Omdat in de andere gemeente Limburg net wel duurder is. We stellen ons ook de vraag, heb ik strak al aangehaald, de efficiëntie van Limburgnet. Een andere verloedering dat we vaststellen van Leopoldsbrug is de leegstand van huizen. Meer bepaald als we een heppen rondkrossen, was er met je kaar was, maar dat is precies een duiventil geworden. En dan zijn er nog andere, maar dat is een beetje privé, maar ik een beetje voorzichtig zijn, bij ons in de omgeving. Want er iemand, dat is precies een stort geworden rond hier zijn huis. We hebben ook nog de leegstand, het is 2:12. Wij vragen dus acties. Nu, een paar bouwprestigieuze bouwprojecten lost dan niet op. Dank u.
Dank u wel, Guy. Wouter, hebt jij daar een antwoord voor?
Ja, ik zal wat mijn bevoegdheden betreft daarop antwoorden. Maar voorzitter, misschien toch algemeen. Hier worden persoonlijke dossiers aan bod gebracht. Dat hoort niet op deze manier in de gemeenteraad. Als men persoonlijke zaken wil aanhalen, dan kan dat eventueel achter gesloten deuren, maar niet in een algemene zitting. En ik vind dat we daar wel deontologisch een beetje precies op mogen kijken. Ik zal antwoorden op wat het luik van het ruimtelijke ordeningsgegeven betreft. Ik denk dat uw stelling niet alleen een stelling is die opgaat voor... Leopoldsburg, maar voor vele gemeenten. Sluikstorten is een problematiek waar vele gemeenten mee worden geconfronteerd. Waar wij in het verleden ook al voorstellen hebben gedaan om aan te sluiten bij de de alliantie tegen zwerfvuil en tegen blikjes, maar het is de hogere overheid die daar niet de knopen wil in doorhakken. Twee, we hebben de laatste jaren geïnvesteerd in de opwaardering van het centrum. Het binnengebied is daar een voorbeeld van. Er zitten een aantal belangrijke dossiers in de pijplijn. De Karbelsite bijvoorbeeld, de Postsite, de site rondom de kerk. We hebben ook Liberation Garden en kwartier IJzer. En wij stimuleren private ontwikkelaars, private eigenaars, om hun panden in te vullen door een leegstandsheffing. Die oplopend is. Dus wanneer er leegstand is, dan worden ze daarvoor gepenaliseerd. Nieuwe handelspanden in de kern, die stimuleren we dan weer met een premie. Dus het is de wortel en het is de stok. In het kader van het nieuwe meerjarenplan, maar dat zullen we dus in de volgende gemeenteraad ook wel bespreken, denken we, zijn we aan het nadenken over een rollend pandenfonds dat specifiek bedoeld is om in handelspanden in het centrum te gaan opwaarderen. Maar daarover geven we liever in de volgende gemeenteraad commentaar, wanneer dat u de kans gehad heeft ook om daar met kennis van zaken de voorbereidingen rond te treffen.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ik denk op de rest van de vragen dat er overal al over gesproken is. Inderdaad is er genoeg forum geweest om dat kenbaar te maken. Ik heb nog twee mededelingen. Dat is dat onze volgende gemeenteraad op 10 december is. Maar voorafgaand hebben wij een week tevoren een commissie Algemene Zaken die volledig toegelicht gaat worden over het meerjarenplan. Dat is een openbare vergadering, dus het publiek mag daar ook aanwezig zijn. Maar de bedoeling is ook wel dat alle raadsleden daarop uitgenodigd worden en dat je daar dan zelfs input kunt geven. De volgende gemeenteraad op 10 december, ik wil je even al op voorhand waarschuwen dat dat een hele lange gaat zijn. Al die retributiereglementen voor de legislatuur, de komende legislatuur gaat erop komen. We gaan wel proberen te zorgen dat ook voor het publiek misschien wat drank kan geregeld worden, wat water of zoiets voor tussenin. Misschien ook wel een pauze te lassen, dat zullen we kijken op die moment zelf. Goed, ik wens je allemaal een fijne, constructieve avond en graag tot de volgende zitting.